We slaan vanavond Gods woord in het Oude Testament open. We lezen daaruit 2 Kronieken 5 en vervolgens de laatste drie versen van hoofdstuk 6. Dus 2 Kronieken 5 en daarna hoofdstuk 6 vanaf vers 40 tot en met 42.
Alzo werd al het werk volbracht dat Salomo aan het huis des Heren maakte. Daarna bracht Salomo de geheiligde dingen van zijn vader David en het zilver en het goud en al de vaten legde hij onder de schatten van het huis Gods. Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israël en al de hoofden der stammen, de oversten der vaderen onder de kinderen Israëls te Jeruzalem, om de ark des verbonds des Heren op te brengen uit de stad Davids, de welke is Sion. En alle mannen Israëls verzamelden zich tot den koning op het feest, het welke was in de zevende maand. En al de oudsten van Israël kwamen, en de levieten namen de ark op. En zij brachten de ark en de tent der samenkomst opwaarts, misgades al de heilige vaten die in de tent waren. Deze brachten de priesters en de levieten opwaarts. Koning Salomo nu en de ganse vergadering Israëls, die bij hem vergaderd waren voor de ark, offerden schapen en runderen, die vanwege de menigte niet konden geteld noch gerekend worden. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heren tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugels der cherubs. Want de cherubs spreidden de breide vleugelen over de plaats der ark, en de cherubs overdekten de ark en haar handbomen van boven. Daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit de ark, voor de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. En zij was daar tot op deze dag. Er was niets in de ark dan alleen de twee tafelen die Mozes bij Horeb daarin gedaan had, als de Heere een verbond maakte met de kinderen Israëls toen zij uit Egypte uitgetogen waren. En het geschiedde als de priesters uit het heilige uitging, want al de priesters die gevonden werden hadden zich geheiligd zonder de verdelingen te houden. En de levieten, die zangers waren van hen allen, van Asaf, van Heman, van Jedutum en van hun zonen en van hun broederen, in fijn linnen gekleed, met cymbalen en met luid en harpen, stonden tegen het oosten des altaars. En met hen tot 120 priesters toe, trompettende met trompetten. Het geschiedde dan, als zij eenparig trompetten en zongen, om een eenparige stem te laten horen, prijzende en lovende den Heere. En als zij de stem verhieven met trompetten en cymbalen en andere muzikale instrumenten, en als zij den Heere prezen dat Hij goed is, dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid, dat het huis met een wolk vervuld werd, namelijk het huis des Heren. En de priesters konden vanwege die wolk niet staan om te dienen, want de heerlijkheid des Heren had het huis Gods vervuld. Lezen we verder in hoofdstuk 6 vanaf vers 40. Nu, mijn God, laat toch uw ogen open en uw oren opmerkende zijn tot het gebed deze plaats. En nu, Heere God, maak u op tot uw rustplaats, gij en de ark uw kracht. Laat u uw priester, de Heere God, met heil bekleed worden en laat uw gunstgenoten over het goede blijde zijn. O Heere God, wend het aangezicht uw gezalfde niet af. Gedenk der weldadigheden Davids, uw knechts.
Gods woord wordt vanavond bediend uit 2 Kronieken 6. En daarvan vers 41 en 42. 2 Kronieken 6, vers 41 en 42. We lezen deze beide versen voorafgaand aan de prediking. Dan zegt Salomo aan het slot van zijn gebed: en nu, Heere God, maak u op tot uw rust. Gij in de ark uw kracht. Laat uw priesters, Heere God, met heil bekleed worden. En laat uw gunst genoten over het goede blij zijn. O Heere God, wend het aangezicht van uw gezalfde niet af. Gedenk der weldadigheden van David, uw knecht. Het thema waaronder vanavond deze woorden worden verkondigd is Salomo's oproep tot de Heere tijdens de verhuizing van de ark. Salomo's oproep tot de Heere bij de verhuizing van de ark. Drie lijnen vanuit dit gedeelte. We luisteren allereerst naar Salomo's gebed. Vervolgens naar Gods belofte. En tenslotte naar Israëls psalm. Dus Salomo's gebed, Gods belofte en Israëls psalm. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat u zondag 10 had verwacht vanavond. Ik kreeg die vraag al. Wordt zondag 10 niet bepreekt? Nu de aanleiding om vanavond dit gedeelte te bepreken is tweerlei. In de eerste plaats kreeg ik het verzoek van de jeugdvereniging, een van onze jeugdverenigingen, om op deze dag, voorafgaand aan de hemelvaartsweekend, over de ark en de tabernakel te preken. Ze hebben daar in het achterliggende seizoen met elkaar zich in verdiept. Over de plaats en hoe de Bijbel spreekt over de ark, de inrichting van de ark en de tabernakel en wat dat allemaal betekent. En als ik het goed heb begrepen, en anders word ik wel straks gecorrigeerd, zal dat voor een deel ook het programma van de Hemelvaartsweekend vullen, tabernakel. Dat is dus de directe aanleiding. En als je dan gaat zoeken in het Oude Testament, dan moet je kiezen. Wat bepreek je? Afmetingen van de tabernakel, inrichting daarvan, voorwerpen uit de tabernakel, het reukofferaltaar, het koperen wasvat, tafel der toonbroden, de ark zelf. En al lezend in het Oude Testament, waar gesproken wordt over de tabernakel, kwam ik bij het tweede, en dat is dan ook de tweede reden waarom vanavond 2 Kronieken 6 wordt bepreekt, ook bij het karakter van deze zondag. Het is voor mij de laatste zondagse eredienst samen met u in dit gebouw. Donderdag, Hemelvaartsdag. En die zondag erop, komende zondag, heb ik geruild met dominee Peet. En dan hopen we elkaar op de eerstvolgende zondag te ontmoeten in ons gebouw, in de kerkbuurt. We staan dus op het punt om te gaan verhuizen. En dat bracht mij eigenlijk ook bij dit gedeelte vanavond. Ook hier is sprake van een verhuizing. Het verhuizen van de ark uit de tabernakel naar de tempel van Salomo. En met de ark gaan natuurlijk allerlei spullen mee. Maar de Bijbelschrijver van het Bijbelboek Kronieken vraagt vooral onze aandacht voor de ark. Als plaats van ontmoeting. De plek waar God op grond van het offerbloed een schuldig en een zondig volk wil ontmoeten en hen door middel van de hoge priester genade wil bewijzen en zijn zegeningen wil geven. En als je dit zo leest, gemeente, we hebben maar een kort moment eruit gelezen, 2 Kronieken 5, maar het Bijbelboek Kronieken, het eerste Bijbelboek aan het slot en ook het begin van het tweede Bijbelboek Kronieken, werkt langzaam maar zeker naar dit moment toe, dan begint het je eigenlijk ook te duizen. Wij maken ons druk over zaterdag 3 juni, korte programma, wat in het teken staat van de opening van het nieuwe kerkgebouw. We proberen dat op een goede manier zo samen met elkaar te laten verlopen, maar het valt helemaal in het niet. Ergens gelukkig ook maar, onze kerk is geen tempel. Het valt helemaal in het niet bij wat je hier ziet gebeuren in 2 Kronieken 5 en in 2 Kronieken 6. Er is ook jarenlang naartoe geleefd en naartoe gewerkt. Als wij op dit moment even terugkijken, dan zeggen we tegen elkaar eindelijk, na 2 jaar, kunnen we zo meteen weer terug naar onze kerk. Sommigen zeggen in hun gedachten, misschien ook wel met mij, ja, het had ook wel iets eerder gekund, want we liepen enige vertraging op. En toch, gemeente, toen ik daar van de week zo voor mezelf mee bezig was en ook terugkeek, denk ik dat we elkaar vanavond ook wel moeten corrigeren. Het is langer geweest dan 2 jaar. Het eerste gesprek dat ik met uw kerkraad mocht voeren na het aannemen van het beroep, en dat was in het voorjaar 2016, ging het al over de nieuwbouw. Het overviel mij toen wel een beetje, want ik had er eerlijk gezegd helemaal geen rekening mee gehouden. Maar er bleken toen al plannen klaar te liggen om te zijner tijd, het zij een grote renovatie, dat stond toen nog open, het zij nieuwbouw te laten plaatsvinden. En degene die er toen al bij betrokken waren, naast de oud-kerkraadsleden, de huidige kerkraad nu is voor een groot deel anders dan de kerkraad toen. Degene die er toen bij betrokken waren, naast de oud-kerkraadsleden vanuit de bouwcommissie, weten met mij dat eigenlijk die hele voorbereidingsperiode nog langer heeft geduurd. En dat het zelfs een aantal jaren vanwege de zorgen die er waren in onze gemeente ook geparkeerd is. Ik noem dit ook heel bewust vanavond, gemeente, vanwege de zorgen die er toen waren. Nu we toeleven naar Pinksteren en 3 juni, momenten van dankbaarheid en van verwondering, wil ik dat ook in die context tegen die achtergrond plaatsen. Elke gemeente, van welk kerkverband dan ook, maakt 1 of meerdere keer in de loop van zijn bestaan een crisis door. Dat hoort bij kerk zijn. We leven buiten het paradijs. En wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Dankzij een crisis in Korinthe, een crisis in Rome, een crisis in Filippens, hebben wij nu het Nieuwe Testament. Ik weet niet alles, maar zover ik het kan overzien, bent u de enige gemeente die vanuit een crisis komt en een nieuw kerkgebouw ontvangt. Wie roemt, roeme in de Heer. Dan blijft alleen maar genade over. Dank aan God. Laat dat de ondertoon zijn. 3 en 4 juni. Dank aan Hem. Maar ondanks dat we dan zo even zo in houtskolijnen terugkijken op een heel aantal jaren die achter ons liggen, valt het helemaal in het niet bij de lange voorgeschiedenis die de Tempel van Salomo kent. 20 jaar deed men over de bouw. 20 jaar. Dat had dan niet alleen te maken met, nu laten we het maar gewoon zo noemen, het gebrek aan werktuigen, hijskranen en zulke soort allerlei andere attributen die nodig zijn om zo'n groot complex als de Tempel van Salomo te kunnen bouwen. En mensen in die tijd wisten echt wel wat bouwen was. En ze bouwden, dacht ik, duurzamer en misschien ook wat deugdelijker, gelet op alle intacte gebouwen uit deze tijd, die wij vandaag nog hebben, dan de gebouwen die verrijzen in onze tijd. Het had ook te maken met de manier van bouwen. Elke steen werd uitgebikt buiten Jeruzalem. En dat waren geen kleine steentjes zoals wij dat zien in ons nieuwe kerkgebouw, die gemetseld worden of gemetseld zijn. Maar grote stenen, van een groot gewicht. Binnen de stad, Gods stad, de heilige stad, mocht geen hamerslag vallen. Alles moest buiten de muren van Jeruzalem plaatsvinden om te markeren dat de berg Sion een heilige berg is. Daar woont God. Daar troont de Heer. Daar is geen plaats voor rommel, voor bouwmateriaal, voor werklui. Er is alleen maar plaats voor de priester en voor het volk. En trouwens, niet alleen Salomo deed er 20 jaar over, samen met allerlei werkmannen die hij trouwens ook had in laten vliegen vanuit het buitenland, kunstenaars uit het huidige Libanon, andere werkmeesters die bekwaam waren in het vervaardigen van prachtig smeedijzerwerk, kunstwerk werden ingevlogen om mee te helpen aan de tempel, bouwmateriaal vanuit het buitenland werd ingevoerd, zodat kosten nog moeite werden gespaard en de tempel ook zijn glorie, zijn pracht, zijn status kreeg die hij in Gods oog ook nodig had. Maar allerlei voorbereidingen waren al getroffen door de vader van Salomo. Daar begon het toch eigenlijk mee? Dat David op een dag op zijn troon zat en constateerde dat het sinds mensenheugenis rustig was in zijn rijk. Alle belangrijke oorlogen waren gevoerd. De grootste vijanden van Israël die het volk in zijn bestaan bedreigden waren verslagen door koning David. Het land was intern ook georganiseerd zodat de economie tot bloei kwam. Het ambtelijk apparaat liep. Allerlei belangrijke besluiten waren genomen. Er heerste rust en vrede, welvaart. Gods zegen was merkbaar ook in het concrete dagelijkse leven. En als David dan op zijn troon zit en zijn gedachten laat gaan en om zich heen kijkt en dat prachtige paleis dat hij voor zichzelf in Jeruzalem heeft laten neerzetten, dan realiseert hij zich opeens dat zijn God nog steeds in het tent woont. En dat kan niet. De Heere die woont in een tent. Er roept de profeet Nathan erbij om zijn plannen uiteen te zetten. En Nathan geeft direct zijn goedkeuring. Dat is een goed plan van u, o koning David, om voor God een huis te bouwen. En Nathan die gaat het paleis uit, maar hij wordt direct door de Heere teruggefloten om met de boodschap ook teruggestuurd naar David dat de koning deze, dit huis niet mag bouwen. Maar dat zijn zoon dat zal doen. De reden wordt ook meegedeeld omdat de bloed kleeft aan het handen van David. Ook al raakt de koning dan geen steen aan, maar het idee dat een koning die zoveel bloed heeft vergoten leiding geeft aan het bouwen van een heilig huis, dat kan God niet verdragen. David krijgt de toestemming om wel de voorbereidingen te treffen, het bouwmateriaal op te stapelen, allerlei kostbare stenen en middelen te verzamelen en klaar te leggen voor zijn troonopvolger Salomo. Met andere woorden, tientallen jaren zijn er dus vooraf gegaan. Aan dit moment, wanneer we hier in 2 Kronieken 5 en 6 in één keer invallen in het grote openingsfeest dat gevierd wordt vanwege de oplevering van de tempel in Jeruzalem. En wat is dat voor een geweldig feest? Groots. De Bijbelschrijver benadrukt dat trouwens ook voortdurend. Let u maar eens even op als u dit hoofdstuk nog een keertje rustig naleest, hoe vaak het woordje al, gans, geheel valt. Alle stammen, alle oversten, gans Israël, heel het volk. Wie er ook maar bij kan zijn, is erbij. Van jong tot oud. Het is al zo zagen wij, laat het maar even zien, want ik heb het idee dat onze jongeren die uitdrukking niet konden begrijpen in 2 Kronieken 5, dat zelfs alle priesters aanwezig moeten zijn bij die inhuldiging van de tabernakel en dat de roosters dus zijn opgedoekt. Even moeten al die roosters, de bedelingen van de priesters, gestopt worden. Normaal werkte men volgens een rooster in de tempel. Was een priester een paar keer in de week, paar weken in het jaar aan de beurt. Maar nu dit grote, geweldige feest aan de gang is, hebben alle priesters geen vrije dagen gekregen, maar moeten ze ook bij deze tempel en bij deze ceremonie aanwezig zijn. Vers 11. Het geschiedde als de priesters uit het heilige uitgingen, dat al de priesters die gevonden werden, hadden zich geheiligd zonder de verdelingen te houden. Zonder de verdelingen, dat betekent dat ze zich niet meer mochten houden aan dat rooster. Iedereen was er. Stamhoofden, de militaire top, de belangrijkste ambtenaren, alle priesters. En deze priesters moesten niet alleen met hun aanwezigheid de samenkomst vereren. Ze hadden ook hun handen vol aan de vele offers die gebracht werden, zo zegt de Bijbelschrijver. Er was eigenlijk geen tellen meer aan, zoveel dieren werden er gebracht ter gelegenheid van de inwijding en de heiliging van de tempel hier op dit moment. En de algemene leiding van deze bijeenkomst lag op dit moment niet in de handen van de hoge priester, iemand uit het huis van Zadok, maar in de handen van koning Salomo. Hij had uiteindelijk de leiding van deze grote ceremonie, van deze feestelijke bijeenkomst. Je zou dat zo tussen de regels door kunnen lezen, gemeente, dat begrijpt u ook, dat men niet zomaar ter plekke wat organiseerde, zullen we nu even dit doen, en er werd er vervolgens een ander aangewezen om dat te doen. Daar werd natuurlijk een heel draaiboek voor aangelegd. Met een programma opgesteld, er werden mensen op voorbereid, zoals we dat in de achterliggende tijd zagen met de intronisatie van King Charles, de koning van Engeland. Net als daar in Engeland heeft men in Jeruzalem ook van tevoren geoefend. Kreeg iedereen zijn eigen taken, zijn eigen plaats. Er werden psalmen ingestudeerd. We lazen zomaar even een fragment van een psalm. Psalm 136, loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tieren, hij duurt tot in der eeuwigheid. Het grote tempelorkest stond er, ook daarvan mocht niemand thuis blijven. Alle verschillende dirigenten, de namen van Jeduthun, Ethan en Heman vielen en hun zonen. Dat betekende mensen die hoorden bij dat orkest. Die de leiding hadden om te musiceren en te zingen waren er ook bij. Vele mensen. En als middelpunt van dat grote feest staat de ark centraal. Het symbool van Gods koninklijke heerschappij. De Heere betrekt zijn paleis, want dat is de tempel, Gods paleis, waar hij regeert, zo hebben we net met Psalm 99 gezongen. Waar hij regeert over het huis van David. Waar hij regeert over het huis van Aaron, de priesters. En waar hij regeert over het huis van Israël, zo zingt Psalm 118. God staat in het middelpunt. Ark en alle spullen worden vanuit de tabernakel die nog ergens in Jeruzalem staat, David had die daar gebracht vanuit Silo, worden door de straten van Jeruzalem gebracht naar de berg Sion. En op het moment dat de ark binnenkomt, op dat grote tempelplein, barst het feestgedruis los. Koning der koningen wordt bezongen. God, kleed met majesteit en heerlijkheid. En als middelpunt van dat hele programma, het hart van dat programma, is het gebed. Je merkt trouwens ook dat de Bijbel dat het belangrijkste vindt. Als u en ik onze nieuwsgierigheid een beetje laten gaan in het lezen van dit Bijbelboek, dan krijg je op heel veel vragen geen antwoord. Wat voor muziekinstrumenten werden gebruikt? Hoe klonk die muziek? Hoe zagen de mensen eruit? Nou, dat laatste, ze hebben natuurlijk hun beste kleren aan gedaan, zoals wij dat op zondag ook doen. Alles was natuurlijk opgepoetst. Hoe zag koning Salomo eruit in zijn koninklijke heerlijkheid? Hoe verliep dat programma? Als zulke soort vragen laat de Bijbelschrijver liggen. En hij vraagt alle aandacht voor ons vanavond voor het gebed. Want het paleis van God is een huis van gebed. Ik stip het heel even aan, gemeente. Maar wat is dat ook ons gebed of niet? Dat het nieuwe kerkgebouw en de kerkbuurt allereerst een huis van gebed is. Waar de woorden van Psalm 84 Hoor, Heere, mijn gebed. In stilte worden meegedragen in ons hart wanneer we de drempel van het nieuwe gebouw overgaan. En onze verwondering en gebrokenheid ook door God worden verhoord. Wanneer we net als die zwaluw en die must mogen schuilen in de schaduw van Gods altaar. Om naar de stem van God te horen. Mag ik dat ook gewoon even heel concreet maken, gemeente? Ook met het oog op onze jongeren. Het achterliggende zoen kreeg ik regelmatig de vraag van jongeren op de catechisatie, waarom we nou eigenlijk aan het begin van de dienst stil worden. Ze begrepen wel dat de kerkraad, want die blijft dan staan, en de dominee bidden. Maar ik kreeg ook in alle oprechtheid en in alle onbevangenheid de vraag van verschillende jongeren, ja maar... Maar wij dan? Neem je dat als vader en als moeder even mee uit de kerk? Waarom we stil worden? En waarom niet alleen een kerkraad? En een enkel gemeentelid, want dat zien onze jongeren ook. Ze zeggen, ja, er gaan al wel een aantal mannen staan. Die bidden blijkbaar ook. Nee, dan bidden we als gemeente. Dan vragen we in stilte aan het begin van de dienst. Of God door zijn geest ook wil werken in ons hart, in jouw hart, in mijn hart. En wat is dan ook een wonder als God het gebed verhoort. Zet me wel aan het denken, gemeente. Ik kijk toch ook met een schuin nog even naar vaders en moeders. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte. Wij veronderstellen te vaak en te snel dat onze kinderen weten wat we doen. Leg het ze uit. Ook waarom je zelf als vader en als moeder, dat doe je toch? Met het stille gebed je handen vouwt. David bidt namens het volk. Dat is trouwens ook zichtbaar. Ik zei het al, er is over alles nagedacht. Ook over dit belangrijke moment in deze openingsceremonie, wanneer de ark vanuit de tabernakel, de tempel, wordt binnengebracht. Hoe heeft men dat georganiseerd? Wel, men heeft een podium gemaakt. 1,5 meter hoog. Mensen in die tijd waren ook veel kleiner. Dat heb je denk ik ook wel een keer gemerkt toen je slot Loevestein bezocht of het Muiderslot. Dat wanneer je de trap op gaat, zo'n toren in, je echt moet buigen. Anders stoot je je hoofd. Mensen in die tijd waren kleiner en dat geldt ook voor de tijd van de Bijbel. 1,5 meter, dat komt bij mij zo ongeveer tot mijn borst. Maar in die tijd stak dat boven de mensen uit. En op dat podium wat daar midden in het volk staat, staat koning Salomo. Dus voor iedereen zichtbaar. En als de ark het heiligdom wordt binnengedragen, is het Salomo die namens het volk zijn ander opheft naar boven. Als belijdenis van overgave, van onderwerping aan de koning der koningen. Die vervolgens voor het oog van heel het volk door zijn knieën gaat en het volk wordt dan stil. En over dat machtige tempelplein klinkt dan de stem van koning Salomo. Of iedereen het heeft gehoord, ik weet het niet. Daar stonden duizenden mensen. Maar wij horen gelukkig wel het gebed van koning Salomo. En als je dan dat hele hoofdstuk leest, 2 Kronieken 6, dan hoor je dat gebed van Salomo is ingedeeld in 7 verschillende gebeden. Ik ga ze vanavond niet allemaal langs. Er wordt gebeden om zegen, om dagelijks brood. Er wordt gebeden om Gods bescherming tegenover de vijanden. Er wordt gebeden of de Heer het gebed wil verhoren. Er wordt gebeden om genade, om vergeving, om Gods trouw en Gods blijvende inwoning onder het volk. Er wordt ook gebeden voor de vreemdeling. Eigenlijk precies het patroon van de gebeden die in een kerk vandaag de dag, als het goed is, ook opklimmen tot voor Gods genadetroon. Niet al die 7 elementen komen altijd terug. Maar zoals wij dat doen, 's morgens voor onze eigen gemeente en 's avonds voor de samenleving, voor de kerk en voor deze wereld. Zo zie je dat die bestanddelen ook terugkomen in het gebed van koning Salomo. Hij kijkt dus ook over de grenzen heen. En heeft dus ook oog bijvoorbeeld voor de vluchteling, de asielzoeker. Maar de God van Israël is een God van de ganse aardbol. Langzaam maar zeker loopt dat gebed dan uit in een prachtige belijdenis. En dan zitten we eigenlijk ook in het hart van onze tekst. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat vers 41. En nu, Heere God, maak u op tot uw rust. Gij en de ark uw kracht. Laat uw priesters, Heere God, met heil bekleed worden. Laat uw gunstgenoot over het goede blij zijn. O Heere God, wend het aangezicht van uw gezalfde niet af. Gedenk aan de weldadigheden van David, uw knecht. Heere God, maak u op tot uw rust. Letterlijk, rijs op. Sta op. Om plaats te nemen in uw rust. Ja, God moet opstaan. Zoals de Heere opstaat om Israëls vijanden te verspreiden. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn vijanden wijd en zijd, verjaagd, verstrooid en vlucht. Of zoals in het Nieuwe Testament de verhoogd en verheerlijkte Jezus opstond van Gods troon. Toen hij onder zijn oog zijn dienstknecht Stefanus gestenigd zag worden. Om deze dienstknecht met alle eer te ontvangen in het heiligdom. Het zijn oude woorden, gemeente, ook al in de dagen van Salomo. Het is niet zomaar dat Salomo dit gebed zelf heeft bedacht. Allerlei woorden uit de Bijbel van Salomo, en dat zijn de boeken van Mozes, komen terug in dit gebed. Ook in die 7 verschillende gebeden. Maar juist ook deze slotwoorden, o Heere, sta op tot uw rust. Het zijn de woorden die God zelf heeft gedicteerd, voor heeft gezegd. Toen hij de opdracht had gegeven aan Mozes en aan Aaron om de tabernakel te bouwen. Een grote tent waarin de ark stond. En op het moment dat de tabernakel werd afgebroken, omdat het volk weer verder trok van de ene plaats naar de andere plaats, in die grote woestijn tussen het land Canaan en Egypte, moest het volk, voordat alle koffers werden opgepakt en alle bagage weer werd opgeladen, het ook roepen, reis op, o Heere, met uw hemelse macht. Je kan je voorstellen hoe dat klinkt in zo'n woestijn uit de mond van duizenden, duizenden en duizenden mensen. Dat moet een gedreun zijn geweest. En Mozes beschrijft dan bijvoorbeeld in Numeri hoe dan de heerlijkheid van God opstijgt. Die vuurkolom en wolkolom en het volk voorgaat. God staat op van zijn rust. En gaat als de grote hemelse gids het volk weer voor, onderweg naar het beloofde land Canaan. En als het volk is gekomen op een plaats waar de wolkolom stil hangt, als teken dat het volk hier moet blijven en de tenten moet opzetten, moeten de levieten en de priesters die tabernakel weer uit de bagage halen, de tenten uitrollen, allerlei spullen uitpakken. En als dan de tabernakel is opgesteld, bid het volk, daal af, o God. Daalt de heerlijkheid van God af om intrek te nemen in het heilige der heiligen, weet het volk, de Heere is in ons midden. Al die stammen liggen dan gegroepeerd rondom de tabernakel, met de tentopening in de richting van de tabernakel. Zodat als je tentdoek openslaat 's morgens vroeg, je allereerst ziet, de Heere is in ons midden. Het zijn die woorden die hier in Jeruzalem klinken, maar nu voor de laatste keer. Maar al die eeuwen van omzwerven door de woestijn, in Silo, de ark heeft nog een tijdje bij de Filistijnen gebivakkeerd, weer terug naar Silo, in het huis van Obed-Edom, later in Jeruzalem, in die tent die er stond in de dagen van David, klinkt nu voor de laatste keer in het Oude Testament, sta op, o God. Nee, plaats op uw rustplaats. Is God dan moe? Komt hij eindelijk tot rust? Zo lang er naar uitgekeken. Nou, ik denk dat we dat gevoel wel een klein beetje herkennen, gemeente, als dat de goede uitleg zou zijn van de tekst. Maar er zijn verschillende onder ons die reikhalzend uitkijken naar het moment dat je even kan rusten, toch? Zeker de laatste loodjes, de hectiek van die laatste week, het loopt nog wel even door. Maar dat er een moment komt dat je kan zeggen, het is nu eindelijk klaar. We kunnen rusten. Zou God ook op die manier rust? Moe? Op? Al dat omzwerf? Nooit op je eigen plaats? Altijd ergens te gast? Niets is van jezelf? En nu dat huis klaar is, eindelijk rust. Wanneer God rust, gemeente, dan is de Heere niet moe. Maar dan moeten u en ik direct denken aan de schepping. De Heere schiep in 6 dagen hemel en aarde. En pas in het allerlaatste moment, op de laatste scheppingsdag, gebruikte God zijn handen. Voor de rest sprak hij. En het was er. En dat God zijn handen gebruikt om ons lichaam en ons bestaan te boetseren, is om zijn betrokkenheid op het kroonjuweel van zijn schepping, de mens die geschapen wordt naar zijn beeld, uit te beelden. Maar God heeft die 7e dag geheiligd tot zijn rust, om te genieten van zijn werk. Niet om uit te rusten, maar om zichzelf te verheerlijken. En laat in die rust ons mensen delen. Het leven van Adam en Eva begonnen met het rusten in Gods werk. Het loven van God. En het genieten van Gods werk en van wie God is. En dat is rust. Heilige rust. Geen rust om bij te komen, maar rust om God te verheerlijken. Zie je hem daar op zijn knieën liggen? Zo net boven het hoofd van het volk? Is die stem van Salomo over dat tempelplein klinkt in de richting van het heilige der heiligen. Sta op, o Heere, gij en de ark uw kracht. Laat uw priesters met heil bekleed worden. En laat uw gunstgenoten over het goede blij zijn. Maak u op tot uw rust. Dan moet ik toch onwillekeurig denken aan die meerdere Salomo. De Heer Jezus Christus. Die in de kring van die 12 vertegenwoordigers van Israël, rondom de Paaschatafel, zijn ogen opslaat naar zijn vader en bidt, Vader, verheerlijk uw naam. Die voor zijn vader beleidt dat hij het werk volkomen heeft volbracht. Dat hij alles heeft gedaan wat zijn vader heeft opgedragen. Wat heeft hij dan gedaan? Wel, de liefde van de drie-enige God ten volle geopenbaard in deze duistere, donkere wereld. In de schaduw van Jeruzalem. Op een steenworp afstand van het heilige der heiligen. Het is alsof Salomo hier, als we zo van afstand vanuit het Nieuwe Testament deze geschiedenis inkijken, langzaam en zeker vervaagt. En dat we in het gebed van Salomo, de stem van die meerdere Salomo, de Heere Jezus Christus, horen klinken. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij hebt opgedragen. Heilige Vader, verheerlijk uw naam. Sta op, o God. Tot uw rust. Wat een machtig moment, gemeente, hier in het Oude Testament. Dit is het hoogtepunt. Het belangrijkste moment in het hele Oude Testament. Waarin de grenzen tussen de koning en de priester, tussen de priester en het volk, en tussen de koning en zijn onderdanen vervaag. En gans Israël voor Gods aangezicht staat. Als een koninklijk priesterdom. Als een heilig en verkregen volk. Om God te verheerlijken. En hoor dan eens hoe David pleit op Gods belofte. Zit in het tweede punt. Hoe Salomo pleit op Gods belofte. Tel je even met me mee. Er staat in vers 41 en 42 een aantal van die beloften waar Salomo zijn vinger bij legt. Allereerst, laat uw priesters heren met heil bekleed worden. 1. Laat uw gunstgenoten over het goede blij zijn. 2. Wend het aangezicht van uw gezalfde niet af. 3. Gedenk aan de weldadigheden van David, uw knecht. 4. Dat zijn beloften die David en die Salomo niet van zichzelf hebben. Opnieuw horen we Salomo bidden, niet zijn eigen woorden die hij bedacht heeft, maar de woorden die hij ontleend heeft aan de schrift. Salomo legt dus ten overstaan van heel het volk zijn lege handen en zijn vinger neer bij de belofte van God. En dat is nou bidden. En dat mag jij nou ook doen. In het stille gebed. Voorafgaand aan de dienst. Dan wil ik je maar gewoon even helpen. We gaan straks terug naar Bethel. Huis van God. Als je nou nog nooit gebeden hebt voor jezelf aan het begin van de dienst, leg dan gewoon eens heel eenvoudig je vinger bij deze belofte. Dat de Heere bij jou wil wonen en in jou wil werken. En dat is een belofte die je trouwens ook aan je voorhoofd draagt. En dat werd hier gezegd bij het doopvond, hier in de Boaskerk, bij de kinderen die in deze periode in onze gemeente gedoopt zijn. Bij het vorige doopvond in de oude kerk. En die zullen straks ook klinken in de eerste dienst, eerste Pinksterdag, morgen. Als God het geeft en de vier kinderen ook worden gedoopt. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zoveel als er de Heer onze God toeroepen zal. God wil bij je wonen. In je wonen. Waarom hij dat wil? Omdat hij dat wil. Daarom. Dat is de enige reden. Dan weet de Heer ook natuurlijk van tevoren wat voor puinhoop hij aantreft als hij in jouw hart gaat werken. En dat zal er denk ik niet anders uitzien dan in mijn hart, in het hart van de mens om je heen en in het hart van deze koning Salomo, toch? We zien hem daar liggen, geknield op dat podium. Met zijn lege handen op de belofte van God. Of God bij het volk wil wonen. En kijk eens waar Salomo dan op teruggrijpt. Daar zitten we even bij die andere belofte. Laat uw priesters met gerechtigheid. Die uitdrukking zouden wij verwachten. Dat hoort ook in het Oude Testament. De priesters die met gerechtigheid worden bekleed. We zongen dat ook zo aan het begin van de preek met Psalm 132. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Maar dit is de enige keer in het Oude Testament waar die combinatie, het bekleden van de priesters met gerechtigheid, niet wordt gebruikt. Alsof de Bijbelschrijver het nog eens een keer nadrukkelijk wil aanzetten. Wat is dan gerechtigheid? Dat is hel. Genade. Priester moet als het ware met het kleed van Gods genade, met het kleed van Gods genadige vergevingsgezindheid, schrijden door de tempel. Zodat als je de drempel van Gods paleis binnenkomt in die nieuwe stad, in dat nieuwe huis wat daar oprijst op de berg Sion, het in één oogopslag weet wat de opdracht is, wat de taak is van die priester, namelijk om heil, om genade, om barmhartigheid, om vergeving te bewijzen. En dat heil alleen maar wordt verkregen in de schaduw van het altaar, de plaats waar het bloed vloeit. De plaats waar het lam wordt geofferd. De plaats waar iemand met een gebroken hart en een verslagen geest in de schaduw van dat altaar mag bidden om genade en om vergeving. De plaats waar de Heere mensen wil ontkleden, hun zondaarskleed wil afdoen en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus om de schouders wil leggen. De plaats waar de bediening van de verzoening plaatsvindt. Waar een schuldig volk en een zondaar die zichzelf voor Gods genadig aangezicht veroordeelt, woorden van heil, zegen en genade ontvangt. Laat het ons gebed zijn, gemeente, dat die woorden ook zullen klinken tot in lengte van jaren aan de kerkbuurt. Dat is al niet vanzelfsprekend. In een bepaald verband overviel het me van de week een keer. De herinnering aan een van de godzalige dienaren die onze kerken met veel zegen hebben gediend. En ook regelmatig in Sliedrecht Bethel is voorgegaan. En ik woonde zijn afscheidsdienst bij. Onder de genodigden waren er ook die gemist werden. Bijvoorbeeld de kerkraad van zijn eerste gemeente. En ik zeg het met pijn, omdat dat tekenend is voor de situatie op dit moment in onze kerk. Ze hadden een uitnodiging gekregen en ze wilden niet komen, omdat ze niet meer moesten weten van de prediking van deze broeder, die nu juicht voor Gods troon. Waarom zou dat in Sliedrecht Bethel niet kunnen gebeuren? Wij zijn toch ook maar gewone mensen. Met een dwaalziek hart. Mag ik die vraag maar gewoon eens neerleggen? Ook vanuit de tekst doe ik dat nu. Salomo slaat aan bij het verleden. Is die aansluiting er? Vanuit onze generatie. Het opgroeiende geslacht. Mag ik het maar gewoon eens concreet maken? Als tijdens een leesdienst hier een preek van de wijle dominee Smits wordt gelezen. Begrijpen we het dan nog? Verstaan we de geestelijke tonen? Geestelijke leiding die dan wordt gegeven? Tonen van zonde en genade. En dat ik dit zo neerleg, gemeente, is niet zonder reden. Neem dat mee in het gebed. Voor onze jongeren, voor onze kinderen. Niet alles van vroeger was goed. Integendeel zelfs. Er was heel veel niet goed. Maar dat noemt niets af van het werk van God in het midden van deze gemeente. En de Heer heeft in Sliedrecht Bethel in het verleden heel rijk gewerkt. Maar is er aansluiting bij het voorgeslacht? Er is bijna geen familie in deze gemeente waar de Heere niet heeft gewerkt. Begrijp je je opa en je oma, je vader en je moeder, het voorgeslacht, als ze spreken over de omgang met de Heere, het vrezen van de Heere, het mijden van de zonde, de liefde tot God en daarom niet wereldgelijkvormig willen worden, ook niet in je kleding, in je gedrag. Kijk eens wie er op de knieën ligt hier. Salomo. Als je hem hier hoort bidden, kun je niet denken dat Salomo aan het einde van zijn leven op zijn knieën tussen zijn vrouwen in de heidense heiligdommen ligt. Toch? Verhef je niet boven hem. Beschuil bij God. Er is nog een belofte waar Salomo op leidt en de tijd begint me nu op de hielen te zitten. Laten we maar even kijken, gemeente, naar de tekst. De Heere, of hij zegt dat heel nadrukkelijk in vers 42. O Heere God, wend het aangezicht van uw gezalfde niet af. Gedenk aan de weldadigheden van David. Met die uitdrukking weldadigheden van David bedoelt Salomo het verbond dat God heeft opgericht met het huis van David. Het gaat hem niet in de eerste plaats om wat de Heer in het leven van David heeft gewerkt en dat Salomo dus op dezelfde manier bekeerd moet worden door God zoals God zijn vader David heeft bekeerd. Nee, het gaat om de verbondstrouw, om de belofte die God heeft toegezegd aan het huis van David. Namelijk dat de Heer in dat huis van David rijk zal werken, toe zal werken naar de komst van de beloofde Messias. Woord valt letterlijk in deze tekst, gezalfd, Messias. Daar is Salomo om verlegen. Ten diepste is deze tempel nog leeg, zo wil Salomo belijden voor Gods aangezicht, omdat die belofte nog open ligt. De belofte van de komst van de meerdere David, de Heere Jezus Christus. En wat is dat een rijke belofte, gemeente, een belofte die niet alleen gereserveerd is, alleen maar toegezegd werd aan het huis van David. Maar ik denk als ik die uitdrukking hoor, de weldadigheden van David, toch even aan dat machtige hoofdstuk in het Bijbelboek Jesaja. O alle gij dorstige, kom tot de water en gij die geen geld hebt, komt, koopt wijn en melk zonder prijs en zonder geld. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat niet verzadigen kan en goed voor hetgeen dat niet vervullen kan? En klinken die woorden dat God dan wil gedenken aan de weldadigheden van David. Met andere woorden, dat de genade die bij de Heere beschikbaar is en die onvoorwaardelijk wordt aangeboden in Jesaja 55 te verkrijgen zijn hier in dat heiligdom. Maar alles spreekt van die dure prijs die daarvoor betaald is, als die lammeren worden geofferd, als dat bloed vloeit langs het altaar, als de prediking wordt verkondigd van de komende Messias, de verwachting doorklinkt in de gebeden van de priesters. Dan trek ik maar meteen de lijn door ook naar ons nieuwe kerkgebouw, gemeente. Hoe duur is Sliedrecht Bethel nou eigenlijk? Nou, niet 6,3 miljoen of iets meer over de begroting. De plaats waarop we samenkomen, dat geldt ook voor de Boaskerk, is duur gekocht. Onbetaalbaar. De grond waarop de evangelieprediking klinkt, is doordrenkt van het bloed van Christus. Ja, dan kan het gebeuren en ik hoop dat je herkent wat ik bedoel. Moet ik toch iemand even denken aan uit het verleden van Sliedrecht Bertha, die kerk. De kerk binnenkwam en voor de dienst kwam dat zo naar hem toe. De bank waarop hij zat, betaald was op Golgotha. Nou, dan hoef je niet af te vragen hoe die persoon geluisterd heeft, denkt u niet? Vloeiden de woorden van de oude kansel een gebroken hart binnen. En dan werd dit gemeentelid vervuld met de liefde van God in Christus. Daar kijk je toch naar uit, zo'n kerkgang. Dan loop je de kerk uit, betaald, 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 volbracht. De weldadigheden van David. En toch gemeente, en als het laatste vanavond, ligt er een schaduw over dit hoofdstuk. En dat zeg ik niet vanavond om er een domper op te zetten. Laat mij even uitpraten. Wat is de schaduw die over dit hoofdstuk ligt? Wel de tijd waarin dit Bijbelboek is geschreven. Twee kronieken. Dat is na de ballingschap. Als alles in puin ligt. Als er wel een tweede tempel verrijst op Sion. Maar de ouderen die die tweede tempel zien, beginnen te huilen. Als ze denken aan de heerlijkheid van de eerste tempel. En als die tweede tempel wordt ingewijd, staat daar niemand van het nageslacht van David om die dienst te leiden. Want het huis van David is verwoest. Eeuwen later komen we ze opeens tegen in de timmermansplaats, hoog in het noorden in Galilea. De jonge mensen voor wie geen plaats is in de stad van David en daarom een kindje krijgen in een stal. De tijd na de ballingschap. Geen 12 stammen meer. Alles is stuk. Zonder alles één op één over te zetten naar vandaag, gemeente, zie ik wel een paar lijnen lopen. En dan wil ik dit hoofdstuk allereerst maar heel concreet op deze 14 mei 2023 toepassen op Israël. Wat kijk je daar naar uit, hè? De straten van Zion en de Tempelberg die vervuld worden. Met de getrouwe, zoals Salomo dat zegt. Met de Godvrezende. Met hen die samen met ons belijden: ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. Het is er nog niet, maar het komt wel. Wat een puinhoop in het kerkelijk leven, toch? We hoeven nog niet eens over de muren te kijken naar andere kerkverbanden. Houd het maar dicht bij huis. Want de verval, afval, afkeer van Gods woord, de belijdenisgeschriften. Wat doet het pijn als je de berichtgeving leest. Opmerkingen in de media over hoe je Jona moet lezen. Loslaten van de schepping, het geloof, de schepping in 6 dagen. En de volgende stap is het loslaten van verzoening. Bijbels denken over de verzoening. De verlammende verdeeldheid in het kerkelijke leven. Hoe zal dat verder gaan met onze gemeente? Kunnen we nog in de bedding blijven liggen van de christelijk gereformeerde kerken? Het is voor mij een vraag Van de week sprak ik met een collega die in een heel ander deel van het kerkelijk leven staat. Laat ik het maar even zo zeggen, een andere kleur heeft dan ik, maar voor wie ik veel respect heeft. En die zegt het gewoon ronduit, ons kerkverband is niet meer gereformeerd. Met pijn. Verslagenheid. Die zorgen leven niet alleen in de rechterflank van onze kerk en gemeente. Er zijn verschillende kerkraden en predikanten die daar meer mee worstelen, denk ik, dan u en ik. Ook in het midden en aan de andere kant van de kerk. Die echt niet weten welke kant ze op moeten. Moet deze preek nou hiermee eindigen? Wat is eigenlijk Bijbelse geschiedenis? Bijbelse geschiedenis, gemeente, is altijd gericht op de toekomst. Wij hebben de neiging om terug te kijken op het verleden en dan zeggen we tegen elkaar, wat was het vroeger toch een mooie tijd, hè? Hadden we nog maar iets van dat. Maar de Bijbel is over vroeger heel eerlijk. Een heel ontluisterend beeld laat de schrift zien over het verleden. En een heel ontdekkend licht werpt de schrift over uw en mijn leven in het heden. Zodat wij onze hoop en verwachting gaan stellen op God. En vooruit gaan kijken. Vooruit gaan kijken bijvoorbeeld ook naar de dagen van Pinksteren die voor ons liggen. Vooruit gaan kijken naar het bevel, naar de belofte. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Vooruit gaan kijken naar de belofte die er nog open liggen voor het Joodse volk. Vooruit gaan kijken naar de beloften die er nog open liggen voor de kerk wereldwijd. En dan schudden we vanavond de moedeloosheid van ons af. Wat ons wil aftrekken van God. En werpen we ons met onze lege handen in de armen van deze God. Dat is de functie van een psalm. Zodat we zingend als het ware de hoop in en uit gaan ademen. En God zingend gaan inbidden in ons leven. En zitten we dan ook niet bij de kern van kerk zijn? Gebed, woord, ark, altaar en psalmen. Dat maakt de kerk tot een kerk. Nu tot op de dag van Jezus' wederkomst. Amen.